De vergadering begint over enkele ogenblikken.
Hallo, goedenavond allemaal. Ik zou jullie willen vragen om te gaan zitten. En de deur zal worden gesloten. Dan wil ik graag de vergadering heropenen. De commissievergadering van vorige week, 7 september. Die was geschorst en is nu weer heropend. Welkom alle aanwezigen, zowel hier in de zaal als online. We beginnen weer dat alle fracties 6 minuten spreektijd krijgen. En we hebben dus we vervolgen de agenda van agenda punt 12 tot 15. En uiteindelijk zal agenda punt 14 vervallen, wat opgewaardeerd was door de heer Oud-Wesseling van GroenLinks. We beginnen zo meteen bij de behandeling van het statenvoorstel. Principe besluit inrichten provinciale beheerorganisatie trambedrijf. Dit agendapunt zal gewoon in twee termijnen behandeld worden. Vorige week zou ik eigenlijk de zomernota behandelen van kleine fracties naar grote fracties. Uiteindelijk is dat andersom gegaan. Dus zal ik dit agendapunt wel van kleine naar grote fracties behandelen. Dus dat zal de volgorde zijn van dit agendapunt. Het is dus een principebesluit en de nieuwe staten zullen eind 2023 een definitief besluit nemen over dit punt. Dan ga ik beginnen met de fractie, met kijken wie er namens de Socialisten Utrecht het woord wil. Maar ik denk dat de heer Breur straks bij de SP namens beide wil. Dan ga ik eerst kijken of er iemand van DENK online aanwezig is die het woord wil voeren over dit agendapunt. Volgens mij is er niemand van DENK aanwezig. Dan ga ik naar de 50PLUS-fractie en kijk naar de heer Van Renen.
Die is er gelukkig wel, voorzitter. Dank u wel. Ja, dit is een toch wel bijzonder punt voor 50PLUS. Want ik kan het heel kort houden en zeggen van wij zijn het eens met de zorgen die de ondernemingsraad uit in de bijlagen. En dat is ook zo. En tegelijkertijd missen wij het, en dat is dan een vraag aan de gedeputeerde, de overweging van waarom wordt het geheel niet overgedragen aan een instantie die daar verstand van heeft. Bijvoorbeeld, ik noem als voorbeeld ProRail. Dat zijn de mensen die de kennis en kunde in huis hebben, veel ervaring hebben met spoorstaven, et cetera, beheer, noem het allemaal maar op. En dat mis ik in het voorstel uitgelegd. Ik bedoel, er staat wel wat in het onderzoek wat erbij zit. Optie E, meen ik uit mijn hoofd. Maar in het voorstel staat het niet geduid waarom de keuze nou wordt gemaakt voor de keuze die nu voor ligt. Dat zou ik graag toegelicht hebben. Dank u wel.
Oké, hartelijk dank. Dan ga ik naar de volgende fractie en dat is de SGP-fractie. Dan kijk ik naar de heer Van den Dikkenberg.
Ja, voorzitter, dank u wel. Dank aan GS voor het statenvoorstel en het gevoerde proces. We hebben natuurlijk een paar presentaties al gezien en gehad. Daarin zijn de overwegingen ook duidelijk toegelicht. En het stuk lezend en het proces volgende komen wij als SGP ongeveer tot de gelijke afweging. Waarin het voorgestelde model, denk ik, ook het goede model zal zijn waarin waar we mee uit de voeten kunnen. Er zitten wel wat haken en ogen aan die ook mogelijke risico's meenemen. Bijvoorbeeld dat we verder op afstand komen te staan als staten. Nou is dat iets wat we denk ik wel willen. Want je wilt niet altijd over tramrails en dergelijke praten. Soms doen we dat graag natuurlijk, maar niet altijd. De cruciale factor wordt straks de bestuurderskracht van de gedeputeerde die uiteindelijk tegen het trambedrijf moet gaan praten als er dingen niet goed gaan of juist wel goed gaan. Daar zijn we dus van afhankelijk. Die schakel, hoe gaan we die goed borgen? We kunnen natuurlijk, daar moeten wel de nodige voorzieningen voor getroffen worden dat dat goed functioneert en dat daar ook de juiste vaardigheden bij horen. Want anders staat het trambedrijf op afstand en kunnen we alleen bijten als een hond met botte tanden. Als pers zijnde. Wij zouden ook graag zien dat het klankbordgroep bij het implementatietraject betrokken blijft. En antwoord op de vragen stond dat daar nu niet in is voorzien. Dat de externe klankbordgroep betrokken blijft. En dat is volgens mij wel van toegevoegde waarde. Juist ook als je kijkt naar de implementatie. Waar zien we het vaak misgaan? Dat is bij de uitvoerbaarheid van grote veranderingen in bestuurlijk Nederland. Ik zou dus ook ervoor pleiten om bij de implementatie van dit model en het hele plan dat daarvoor getrokken wordt, dat daar de externe ogen mee blijven kijken. Juist ook vanuit de ervaring en ook de mensen die erin zitten, de ervaringen met de provincie, is het volgens mij goed om die ook mee te laten kijken in de keuken. Dan de brief van de ondernemingsraad. Nou, helder signaal. Maar hoe wegen wij deze brief? Kunnen we om het personeel gerust te stellen de besluitvorming uitstellen? Komt er dan bloed uit, even plat gezegd? Of is het juist ook goed om nog die extra gevraagde onderzoeken te doen? Want deels herken ik de zorgen ook wel en denk ik dat we ze allen grotendeels zullen herkennen. Dat zijn voor nu mijn vragen, voorzitter. Dank u wel.
Oké, hartelijk dank. Dan ga ik naar de SP-fractie die ook het woord zal voeren namens de Socialisten Utrecht, de heer Breur.
Dank u wel, voorzitter. Toen ik de titel van het stuk las, Provinciaal Trambedrijf, werd ik even heel blij. Ik dacht, we gaan de tram naar de provincie halen. En dat bleek al gauw een misverstand te zijn. Het gaat erom dat het beheer van de rails en dergelijke in een aparte juridische entiteit geplaatst wordt. Dus in plaats van dichterbij gaat het eigenlijk verder af van ons staan als staten zijnde. wel met meer bestuurskracht voor de gedeputeerden en minder versnippering. Dus dat zijn voordelen. Maar de heer Van der Dikkenberg die zei dat net ook al, de brief van de OR. En ik zeg dit in volledig bewustzijn dat wij een andere competentie hebben dan de OR. Maar dit is wel een advies dat wij zeer serieus nemen. Dus ik zou graag een reflectie van de gedeputeerde daarop willen hebben. Wat betreft het voorstel zelf. Wat ons betreft zou beslispunt 1e ook nog wat aangescherpt kunnen worden. Om echt de bezwaren van de OR een goede plek te kunnen geven. We zijn bang dat we anders zeggen van we nemen nu dit principebesluit en over een tijdje nemen we weer een besluitje. En op een gegeven moment kun je niet meer terug en hebben we nooit echt een echte keuze gemaakt. Dus daar zit een beetje een huivering bij ons. Dus bij deze mijn bijdrage.
Hartelijk dank. Dan kijk ik naar het scherm of de Partij voor de Dieren aanwezig is voor een bijdrage. Volgens mij niet. Dan kijk ik of BVNL aanwezig is online. Volgens mij ook niet. En dan kijk ik even wie van de ChristenUnie ik het woord kan geven. De heer Holting.
Dank u wel, voorzitter. Er is de afgelopen jaar nog veel te doen geweest over het trambedrijf. En het is goed om die problematiek vanuit de verschillende hoeken te bekijken, zoals dat ook in deze stukken te zien is. Kijk je vanuit de ene hoek, dan is een aparte juridische entiteit helemaal niet nodig om je doel te bereiken. En je kunt je organisatie best wel zo inrichten dat het lijkt alsof het een aparte entiteit is. En dat de kerntaken en de verantwoordelijkheden versnipperd zijn, dat zijn allemaal keuzes die gemaakt zijn in het verleden. En er zijn heel veel punten die genoemd worden in de rapporten wat zijn keuzes geweest zijn. En die keuzes die misschien niet altijd even verstandig zijn, maar die wel tot de huidige situatie leiden. Binnen de bestaande juridische entiteiten kun je best al wel veel veranderen. Maar je kunt ook vanuit een andere hoek kijken. Want de praktijk leert dat een aparte juridische entiteit kan helpen om duidelijke scheiding te maken met een meer toegespitste verantwoordelijkheid. Een directeur van de BV die heeft bij wet nu eenmaal andere verantwoordelijkheden dan een beleidsambtenaar of een operationeel manager binnen de provincie. Die directeur kan zelfs tegen de gedeputeerde zeggen, want ik ga het eventjes niet uitvoeren wat jij wilt. Dat is ook zijn verantwoordelijkheid als dat in het belang van de BV is. Dat het niet allemaal eenvoudig is om te plannen en afspraken te maken, dat zien we bij de overgang van de BRU naar de provincie. Daarin stonden ook wel dingen zoals we die wilden hebben en die helemaal niet uitgevoerd zijn zoals de oorspronkelijke plannen stonden. Nou was die BRU ook een aparte juridische entiteit, maar wel een totaal andere juridische entiteit dan een BV. Dat was een gemeenschappelijke regeling met allemaal burgemeesters en wethouders als bestuurders en dan weten we hoe het gaat. Voorzitter, het is goed dat er heel veel dingen zijn uitgewerkt en onderzocht en het is ook goed om nu een principebesluit te nemen. Wij kunnen achter het voorstel van gedeputeerde staten staan om dit verder uit te werken. Er zijn risico's die nog niet uitgesloten zijn. En gelukkig staat in Nederland de Belastingdienst open voor het treffen van rulings om onnodige, onterechte belastingheffing te voorkomen. Dat kan bij een reorganisatie. Als je verkoopt naar ProRail, dan zijn we in ieder geval 100 miljoen aan overdrachtsbelasting kwijt, begrijp ik. Dus verkopen naar ProRail is misschien wat minder interessant. Dus wij hopen dat het allemaal goed uitgezocht wordt en dan zullen wij volgend jaar met elkaar besluiten of de dan aanwezige statenleden, of we ermee verder gaan of niet. Dus ik zou zeggen, heel veel succes met deze stappen. Dank u wel.
Oké, dank. Verder, zoals misschien de oplettende kijker al had gezien, werkt in ieder geval in de zaal vandaag de spreektijd op het scherm. Dus dat is in ieder geval fijn dat er ook te zien is hoe ver iedere fractie ongeveer voor staat. En dan ga ik nu over naar de PvdA, de heer Mulder.
Ja, dank voorzitter. Dank ook voor het voorstel tot het nemen van een principebesluit. De Partij van de Arbeidsfractie heeft op dit moment eigenlijk nog geen definitief standpunt over dit voorstel. Wij willen deze behandeling ook echt gebruiken om tot dat standpunt te komen. We hebben kennis genomen van de zorgen van de OR, resulterend in het advies om het principebesluit nog niet te nemen. Alles overziende hebben we eigenlijk een zestal vragen waarop antwoord graag. De eerste, kan de gedeputeerde nog een keer de kern formuleren voor welk probleem de richting van het principebesluit nu eigenlijk een oplossing gaat bieden? Het zit ook een beetje in de lijn wat ik van de ChristenUnie net ook hoorde. De tweede vraag, wie is op dit moment binnen GS nou echt systeemverantwoordelijk voor het trambedrijf? Hoe komt het dat de OR twijfel heeft bij deze duidelijkheid over de eindverantwoordelijkheid? Vraag 3 is de zorgen die de OR heeft omtrent de arbeidsvoorwaardelijke aspecten voor de medewerkers zijn naar het advies dat we hebben ingewonnen ook op te lossen in afspraken en garanties. Gaat de gedeputeerde dat ook doen? Vraag 4, gaat de gedeputeerde bij afzondering in een BV de politieke aansturing goed borgen? Kan hij enige contouren daarvan op dit moment schetsen? Vraag 5, niet onbekend denk ik bij de gedeputeerde, is hij van mening dat de gemeente Utrecht en wellicht ook de gemeente Nieuwegein en IJsselstein bij het voorstel voldoende in positie worden gebracht om hun verantwoordelijkheid op het gebied van openbaar vervoer en het trambedrijf waar te kunnen maken? En de laatste vraag, en wat ons betreft ook echt niet, zeker niet de onbelangrijkste, is gelet op alle problemen met de huidige concessiehouders voor het busvervoer, arbeidsvoorwaarden van de buschauffeurs, twijfel over de inzet om aan de concessievoorwaarden te voldoen, acht onze fractie het verstandig om in geval van een afzondering van het trambedrijf in een BV ook tevens de mogelijkheid te scheppen voor een breder provinciaal vervoerbedrijf, inclusief dus het busvervoer. Dit al was het maar om met dit alternatief de onderhandelingspositie voor de nieuwe concessieverlening ook verder te versterken. Graag de mening van de gedeputeerde daarover. Dank u wel, voorzitter.
Oké, hartelijk dank. Dan ben ik even aan het twijfelen wie van de D66-fractie ik het woord kan geven. De heer Overkleef.
Ja, dat ben ik, voorzitter. Dank. En dank ook van onze kant voor de manier waarop we als Provinciale Staten zijn meegenomen met dit proces. Wij vinden de uitkomsten van het onderzoek dat is gedaan in aanloop naar dit principebesluit overtuigend. En wij onderschrijven op dit moment de uitkomsten ervan. De variant die wordt gekozen lijkt ons toekomstgericht en goed aan te sluiten bij het trambedrijf zoals dat er nu uitziet. Op dit moment hebben wij verder geen vragen en wij wachten de rest van het debat af. Dank u wel.
Oké, mevrouw Bikker van het CDA.
Ja, dank u wel. Dank ook voor de stukken. Het principebesluit trambedrijf, dat is eigenlijk een eerste stap in een heel traject wat wij gaan zetten als provincie, waarin GS natuurlijk met name de bevoegdheden heeft om hiertoe te besluiten. Het belang dat PS hierbij betrokken wordt is uiteraard ook groot. Ik kom daar zo nog even op terug. Maar goed, het is een eerste stap in het op afstand plaatsen van het trambedrijf. En het CDA denkt dat die eerste stap inderdaad een verstandige is. We hebben ook een aantal vragen die sluiten soms ook aan bij wat er hier eerder ook al benoemd is. Dat gaat over het volgende. Het inrichten van BV's, hè, daar kan de provincie Utrecht dan 100% aandeelhouder van zijn. Wij kunnen ons ook voorstellen dat bijvoorbeeld grote gemeenten daarin een soort van aandeelhouderschap hebben. Kunt u misschien daar eens dus even licht op laten schijnen hoe dat u daar tegenaan kijkt, hoe dat de gedeputeerde daar tegenaan kijkt? Of dat ook al in het proces in de gedachtevorming is meegenomen? Verder is het zo dat de beheerorganisatie natuurlijk nu met name op de tram is toegeschreven. Maar als we kijken over 10 jaar, hoe zou het openbaar vervoer er dan uitzien? We willen natuurlijk een toekomstgericht trambedrijf. En is het ook niet verstandig, wij denken van wel, om daar dan om dat open te houden richting meer modaliteiten. Dus dat is inderdaad de vraag die PvdA ook net stelde. Bredere OV-modaliteiten daarin onder te kunnen brengen. De vraag om daar een reflectie op te geven. Maar goed, wij denken dus inderdaad dat dat verstandig is. Eventjes het werkbezoek van Berlijn daarbij betrekkend natuurlijk. Hey, je ziet hoe snel de ontwikkelingen gaan. En hoe belangrijk ook het is dat daar goede communicatie is en aansturing ten aanzien van al die OV-modaliteiten. Dus dat pleit ook wel voor zo'n inrichting. Ten slotte, in de technische vraag hebben wij ook al benoemd het stukje governance en aansturing. En wat de governance betreft, ja, dat is natuurlijk een ongelooflijk belangrijke ook. Kunnen wij ook wel iets voorstellen bij de wijze waarop de provincie betrokken is, bijvoorbeeld bij Vitens, ook als aandeelhouder. En de inrichting van de governance, die wordt natuurlijk onderdeel van het implementatieplan, dus van het vervolgtraject, maar is ook heel relevant voor PS en voor de rol van PS. Dus wij zouden graag zien dat PS over de inrichting van de governance tijdig betrokken en geïnformeerd wordt. Dat is een stelling, maar misschien kan de gedeputeerde daar ook op reageren hoe hij dat ziet. Dat was mijn bijdrage. Dank u wel.
Dank. Ik kijk even naar het scherm of JA 21 aanwezig is voor inbreng. Volgens mij niet. Dan ga ik naar de heer De Jager van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, zoals sommige voorgaande sprekers ook al hebben aangegeven, herkennen wij ons ook in de zorgvuldigheid waarin de voorgaande stappen in het proces zijn doorlopen. En dat betekent dat wij ons in beginsel op basis van de discussie die we daarover hebben kunnen voeren ook kunnen vinden in het voorstel wat nu voor ligt. We herkennen ons in het waarom, hoewel we daar nog zo dadelijk een samenvatting op gaan krijgen, begrijp ik. Meer focus op kerntaken, respectievelijk specialisatie in relatie tot operationele bedrijfsvoering. En het verlengde daarvan ook meer samenhang creëren, wat is meer zij. Dat lijken ons goede beweegredenen. We hebben wel wat aanvullende vragen, wat zorgpunten over de financiële transparantie die wel of niet ontstaat of overblijft of wat iets meer zij. Want wij lezen dat als wij nu of straks in de Staten akkoord gaan met dit principevoorstel, feitelijk een implementatieplan uitgewerkt gaat worden. Er wordt weliswaar nog getoetst of bepaalde aannames op het gebied van financieel en fiscaal gebied kloppen. Maar goed, als dat allemaal een go oplevert, groen licht oplevert, dan krijgen wij straks een ontwerpbesluit voorgelegd waar we dan wat van mogen vinden. Wij begrijpen ook dat op het moment dat je een trambedrijf op afstand gaat verplaatsen en je behoudt daar het 100% aandeelhouderschap in, dat dat binnen de overheid niet betekent dat je zeg maar de financiële resultaten van zo'n aparte BV terugziet in de administratie, in de boekhouding, in de verantwoording op dat punt vanuit de provincie. En dat is dat punt wat ik bedoelde met die financiële transparantie. Hoe weten wij straks nog wat er precies gebeurt met toch het geld van onze inwoners binnen die nieuwe scope van dat trambedrijf op afstand? En dat is misschien een beetje negatief gedacht, maar ja, dit is natuurlijk wel het moment om daar duidelijkheid over te krijgen. In onze beleving zou het zo kunnen zijn dat bij wijze van spreken negatieve resultaten van het trambedrijf er toch meer ruimte blijft ontstaan in financiële ratio's van de provincie om zeg maar financiële middelen ten behoeve van andere zaken in te zetten. Ondanks het feit dat dat trambedrijf misschien zwaar verlies draait. En wat zien wij daar dan nog van staten? En in hoeverre kunnen wij daar dan nog aanvullend op sturen en daar wel of geen verantwoordelijkheid in nemen? Dat sluit een beetje aan op de vragen die ik eerder ook gehoord heb van het CDA en van de SGP. Als één of beide gedeputeerden daar inhoudelijk op in kunnen gaan, dan horen wij dat graag. Dat is wat wij op dit moment in eerste termijn wilden zeggen. Dank u wel.
Hartelijk dank. Dan ga ik tot slot naar de heer Oud-Wesseling van GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. In aansluiting op de heer Jager wil GroenLinks de provinciale organisatie van harte danken voor alle goede voorafgaande informatiesessies die er zijn geweest. Deze zorgde echt voor een goede voorbereiding voor dit principebesluit. En we denken dan ook dat met dit principebesluit er een meer effectieve organisatie komt voor het beheer en onderhoud van ons tramareaal. En dat het daarom een goed idee is om een apart trambedrijf in te richten. Wel baart de brief van de ondernemingsraad ons zorgen. Extra vragen hoef ik daarover niet te stellen, die zijn reeds gesteld. Wij willen ons wel aansluiten bij de andere fracties die ook haar zorg hierover hebben geuit. Maar verder staat GroenLinks positief tegenover dit principebesluit. Dank u wel.
Oké, dank voor de eerste termijn vanuit de fracties, vanuit de commissie. Dan kijk ik even naar de heer Schadelee of hij al klaar is voor beantwoording. Dat is volgens mij het geval en dan geef ik aan hem het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. We zitten hier samen, dus ik zal een deel van de vragen beantwoorden die met name gaan over het OV-karakter en dergelijke. En collega Strijk die zal daarna vast nog een heleboel wijze dingen zeggen over de governance en onder andere ook dingen die naar aanleiding van de OR-brief zijn gevraagd. Allereerst maar om even aan te sluiten bij dat wat de heer Oud-Wesseling zei, maar meerdere van u. Het is denk ik fijn dat we op deze manier met z'n allen op goede kennisniveau zijn gebracht. Dus dat we best een zorgvuldig en uitgebreid proces hebben kunnen doorlopen de afgelopen maanden. Nou, de gezichten daarvan zijn denk ik Maria en Henrike hier naast me. Maar achter de schermen zat er nog een heel mooi team bij. En ik denk dat het ook laat zien dat we heel veel denkkracht hebben gehad de afgelopen tijd. En dat stelt mij nu ook in staat om antwoord te geven op de vragen die u heeft gesteld. En dan beginnen we, daar kent u mij van, met de why. En daar werd ik ook een beetje door uitgedaagd, onder andere door de heer Mulder. Van ja, welk probleem lossen we nou precies op? Nou ja, dan ga ik toch nog even met u naar bijvoorbeeld het statenvoorstel, hè, waar we dat best wel goed hebben neergezet. En wat, nou ja, in ieder geval voor mij ook wel weer de gedachten een beetje opfriste. Want we hebben de afgelopen jaren best wel de nodige avonturen meegemaakt, hè, rond trams, ons trambedrijf. Ik herinner me de ochtend waarop ik werd beëdigd als gedeputeerde. Die dag begon nog voordat ik beëdigd werd met deze twee dames ergens in een zaaltje. Toen we al allerlei ingewikkelde vragen hadden met Marille en Henrike over hoe dat toen moest met, met de uithoflijn. Nou, daar zijn rapporten over verschenen. En ook het rapport en het onderzoek wat we nu hebben gedaan liet eigenlijk weer hetzelfde zien. Hè? Namelijk dat we heel erg veel kennis in huis hebben. Dat zou ik ook zeker richting de heer Van Renen willen zeggen. Hè, want daar zat een beetje de suggestie in van doe dat trambedrijf maar over aan een partij die er verstand van heeft. Volgens mij hebben we heel veel hele goede mensen hier zitten die heel veel verstand hebben van lightrail en van hoe je nou zo'n trambedrijf moet beheren. Maar tegelijkertijd zie je ook, en dat is ook wel de analyse die we met elkaar hebben gemaakt, dat er ook best wel veel versnippering is. Hè, want op het moment dat je een nieuwe lightrail gaat aanleggen, of op het moment dat je je huidige tramsysteem heel grondig gaat verbouwen en gaat vernieuwen, dan vraagt dat hele andere competenties dan het dagelijks beheer en onderhoud van een trambedrijf, van een lightrailnetwerk, van je tramstellen, alles wat daarmee te maken heeft. En daarnaast heb je dan ook nog een provinciale beleidsorganisatie waar ook heel veel knappe koppen iedere dag zitten na te denken over hoe we het OV beter kunnen maken. Maar die daar weer op een hele andere manier mee bezig zijn dan de dagelijkse operationele mensen bij een trambedrijf. Nou, kortom, als je daar een beetje van afstand naar kijkt en ook een beetje door de bril van de ervaring van de afgelopen jaren, dan is het denk ik goed dat we met elkaar hebben gezegd en dat we ook in de motie daar nog eens toe zijn opgeroepen. Laten we nu we de grote projecten even hebben gehad, maar er misschien ook wel weer een paar hele grote aankomen, maar dit moment van relatieve rust in de provinciale tramgeschiedenissen, maar laten we dat moment nou gewoon eens gebruiken om na te denken over hoe organiseer je dat nou goed en hoe organiseer je dat nou ook toekomstbestendig. Dan is het denk ik ook goed om elkaar erop te wijzen dat we met dit statenvoorstel een principebesluit nemen, maar absoluut nog niet alle routes achter ons onmogelijk maken. Het is niet een soort point of no return. We zeggen tegen elkaar van nou, optie B lijkt ons met de kennis van nu en alle analyses die we nu hebben gedaan de meest verstandige. Maar ja, we hebben hier niet een glazen bol in het midden staan. Hè. We kunnen best nog wel dingen tegenkomen de komende jaren. Hè, of, hè, want u heeft ook heel veel goede vragen denk ik, gesteld over hoe gaat het dan met de politieke aansturing. En hoe gaat het met fiscale vraagstukken enzovoort enzovoort. Dat zijn allemaal nog dingen die we gaan uitzoeken. Misschien dat we over 1 of 2 jaar nog wel weer tot een ander inzicht komen. Maar we nemen nu het principebesluit zoals we dat hebben verwoord. En dat is variant B. Dan ga ik naar de vragen die zijn gesteld. Nou, de heer Van Reenen, ik denk dat u zelf ook al een beetje het antwoord gaf op die vraag. We hebben natuurlijk in het rapport wel heel uitgebreid die optie verkend. Maar we hebben inderdaad niet exact in het statenvoorstel dat nog weer eens een keer helemaal dunnetjes overgedaan. En ik denk dat het belangrijkste argument daarvoor is dat we volgens mij met ons eigen trambedrijf nu al heel veel kennis in huis hebben. Maar we ook denken dat we met de stappen die we nu gaan zetten, laten we zeggen, de versnippering die we nu met elkaar constateren, op een goede manier bundelen. En daar ook op een goede manier die organisatie de power geven om te gaan doen de komende jaren wat nodig is. En ik geloof niet, en een van de anderen zei dat ook al, dat het daarbij heel erg helpt om dan het trambedrijf maar over te doen aan een ProRail bijvoorbeeld. En ik denk dat het ook fiscaal een hele ingewikkelde weg is om te gaan. En overigens op termijn kunnen we natuurlijk altijd nog overwegen. En dat hebben we ook in het onderzoek staan om beheer en onderhoud van bijvoorbeeld je voertuigen wel over te doen aan het aan je vervoerder. He, dus in die zin is er nog wel een variant die voor de toekomst mogelijkheden biedt. Dan een aantal vragen van de SGP. Nou, met name denk de vraag over de externe klankbordgroep. Ik denk dat dat nogmaals onderstreept de toegevoegde waarde die ze hebben gehad. Het is ook wel mooi als je de evolutie ziet van de afgelopen jaren van de adviesraad Trem. Ook hoe we daar soms politiek in het verleden over hebben gesproken. En de brede waardering die er nu over is. En inmiddels hebben ze denk ik ook als externe klankbordgroep heel goed werk gedaan. En ik vertaal uw oproep ook maar als van, laten we ook kijken naar hoe we bij de implementatie van hun kennis gebruik kunnen maken. Dat hoeft natuurlijk niet exact dezelfde klankbordgroep te zijn. Want we hebben ze nu ook wel, voor een deel waren dat bekende gezichten, maar voor een deel ook gezichten die we er nu bij hebben gezocht. Vanwege de fase waar we nu in zaten. En als we naar een implementatiefase toe gaan, kan ik me voorstellen dat je daar weer andere mensen in zo'n klankbordgroep hebben, maar ik neem de overweging zeker over om weer met een klankbordgroep te gaan werken waar we misschien ook wel weer wat oude gezichten bij kunnen betrekken. Een aantal van u heeft vragen gesteld over hoe gaat dat nou qua bestuurskracht richting zo'n trambedrijf. Nou, wij hebben, en dat staat ook in het rapport beschreven, als provincie best wel op meer terreinen te maken met BV's of iets meer op afstand gezette publieke organisaties die voor ons taken uitvoeren. We hebben ook in de nota verbonden partijen daarop een goede rolverdeling denk ik over afgesproken. En ik denk dat dat ook iets is wat we in de toekomst ook moeten uitzoeken. Dat was ook een vraag van de heer Mulder. Hoe ziet nou de contouren van die politieke aansturing eruit? Nou, volgens mij, als we kijken naar de nota verbonden partijen, zou het in de reden liggen dat de portefeuillehouders financiën en mobiliteit daar op een goede manier voor in positie worden gebracht. En daar hebben we verschillende modellen voor en dat moeten we denk ik ook nog met elkaar uitwerken. Dan heb ik denk ik een aantal vragen al gehad. Ik kijk even naar de vraag van de heer Mulder. Wie is nou in GS-systeem verantwoordelijk? Ja, daar kom ik niet onderuit. Daar ben ik denk chef van de camping, zeg maar, op dat onderdeel. Ook met name omdat het natuurlijk gewoon echt een OV-verantwoordelijkheid is die we daar met elkaar zien. De positie van gemeente, is die met betrekking tot OV wel genoeg geborgd? Dat vond ik best een ingewikkelde vraag. En ook mevrouw Bikker die maakte hem nog iets spannender door te zeggen van de aandeelhouderschap 100% provincie. Zou het niet ook een aardig idee zijn om daar grote gemeenten mede-eigenaar van te maken? Dan herinner ik me wel andere discussies die ook gingen over OV, waar het soms juist spannend gevonden werd van lopen we niet te veel met alleen maar die grote gemeenten op en hoe verhouden dan die kleinere gemeenten zich daartoe? Volgens mij is het heel belangrijk om 2 dingen goed neer te zetten. Allereerst dat wij als provincie Ook als je kijkt naar de wet personenvervoer, gewoon de verantwoordelijke zijn. He, dus volgens mij voor gemeenten die buiten bruggebied liggen, is het niet eens mogelijk om hen meer in positie te brengen. Dus voor de oude bruggemeenten zou dat volgens mij nog wel kunnen. De vraag is dan, zou je dat moeten willen? Waarom zou je dat dan wel met de gemeente Nieuwegein willen en niet met een gemeente die net buiten dat bruggebied ligt? Maar volgens mij is het heel belangrijk om te onderstrepen dat wij als provincie verantwoordelijk zijn voor het OV als publieke taak. En dat daarnaast we vanuit die OV-verantwoordelijkheid op heel veel onderdelen te maken hebben en te dealen hebben met gemeenten die een taak hebben als wegbeheerder. En dan komen we ze op allerlei momenten tegen en hebben we ook allerlei goede vormen van samenwerking. En overigens hebben wij ook een behoorlijk intensieve samenwerking met alle gemeenten als het gaat over bijvoorbeeld de jaarlijkse vervoerplannen rond het OV. Hè. Dus ook daar wordt volgens mij op een hele goede constructieve manier samengewerkt. Met zowel grote gemeenten als kleine gemeenten. We zijn met de gemeente Utrecht aan het kijken naar van, kunnen we dat vormgeven binnen een OV-alliantie. Dat recente werkbezoek met raadsleden van de gemeente Utrecht aan Berlijn was daar denk ik ook een mooi voorbeeld van hoe je elkaar daarin opzoekt. Maar we doen het ook wel degelijk met kleine gemeenten. Met bijvoorbeeld de gemeente De Ronde Veen hebben we het afgelopen jaar ook een OV-plan gemaakt. Wat nu is doorvertaald naar het vervoerplan voor het komend jaar. Dus volgens mij spelen we dat spel nu best goed. En zou dat ook prima kunnen als we straks ons trambedrijf op een nieuwe manier hebben georganiseerd.
Ik zie een interruptie van de heer Mulder van de PvdA.
Ja, dank voorzitter. Ja, misschien even hier meteen op inhakend, omdat het nu ook zo aan de orde is. Denkt u dat gemeente Utrecht zelf het gevoel heeft dat ze met de richting van dit principebesluit uit de voeten kan? Ik herinner me heel goed dat vanuit de trip naar Berlijn, zeg maar, de gevoeligheden die op een prettige manier ook wel best wel aan de orde zijn gekomen. Samenwerken is een feest, kan ik me herinneren, en dat werd ook zeker niet ontkend. Maar er werd ook gezegd van, dank gedeputeerde, dat wij vanuit de gemeente getolereerd zijn bij dit tripje naar Berlijn. En dat gaf toch een iets andere nuance. Mijn vraag is eigenlijk heel concreet van, denkt u dat u met dit samenwerkingsmodel, waarvan ik echt wel wil geloven dat u daar de beste intenties mee heeft, dat u daar echt mee uit de voeten komt, ook wanneer het spannend wordt met de gemeente Utrecht?
Ja, voorzitter, ik heb daar alle vertrouwen in. Het beeld dat u nu schetst over dat. Nou, ik heb niet het idee gehad dat we de collega's uit de gemeente hebben gedoogd op ons tripje naar Berlijn. Volgens mij was dat best een heel feestelijk samengaan van raadsleden, statenleden, een wethouder en een gedeputeerde en ambtelijke ondersteuning. Ze zaten ook in de externe klankbordgroep die betrokken is geweest bij dit onderzoek. Dus in die zin zijn alle overwegingen van de gemeente goed meegenomen. Ik refereerde net al even aan de OV-alliantie die we hebben met de gemeente Utrecht. Die ook een antwoord is op de vraag die aan de kant van de gemeente is gesteld. Daar heeft het college namelijk ook vorig jaar een motie meegekregen met van onderzoek nou eens hoe je als gemeente je verhoudt tot al die OV-opgaven waar de provincie mee bezig is. Die vraag heeft de gemeente zelf te beantwoorden, maar daar spreken wij wel heel regelmatig over, ook op bestuurlijk niveau. Nou, gelukkig, op parlementair niveau weten jullie elkaar goed te vinden. En ook in die OV-alliantie vinden we elkaar goed. Dus ja, ik heb er alle vertrouwen in dat op geen enkele manier een belemmering hoeft te zijn.
Vervolg uw betoog.
Ja, dat ga ik zeker doen. Dan zie ik even kijken. Volgens mij heb ik al best veel vragen gehad. Dus de vragen van mevrouw Bikker. Die gingen inderdaad ook nog over dat 100% aandeelhouderschap. Nou ja, we hebben volgens mij op zich de mogelijkheid opengehouden dat gemeenten daar kunnen toetreden in de toekomst. Hè. Dus dat is wel een uitwerkingsmogelijkheid. Zou ook interessant kunnen zijn op het moment dat je bijvoorbeeld hele grote investeringen komt te staan. Maar goed, nou, volgens mij is het niet goed om daar nu al heel erg ons over uit te spreken. Nogmaals, ik hecht er gewoon aan om de posities die we nu hebben te onderstrepen en daar ook gewoon op een goede, zelfbewuste manier op samen te werken over en weer. En het trambedrijf is inderdaad op dit moment Gericht, dat was ook nog wel een vraag die verschillende van u stelden. Ja, zouden we dan op een gegeven moment ook de bussen daaraan kunnen toevoegen? Dat was volgens mij ook een vraag van de heer Mulder. Hij zou dat niet kunnen in aanloop naar de nieuwe concessie. We hebben dat in het verleden ook onderzocht. Hè? Zou je niet gewoon helemaal, wat ze geloof ik in Amsterdam hebben, dat kunnen doen? Het is in een van de werksessies ook best uitgebreid aan de orde gekomen. En we hebben daar wel met z'n allen geconcludeerd dat bepaald niet de weg naar geluk is rond OV, zeg maar. Dat ook in Amsterdam wel allerlei andere heel ingewikkelde vragen oproept. En bovendien, heel praktisch gezien, we hebben het komende jaar onze handen vol om de nieuwe concessie aanbesteed te krijgen. En het is gewoon niet realistisch om in dat jaar nog zo'n organisatie op te tuigen waar je ook je busbedrijf in onderbrengt. En eerlijk is eerlijk, op het moment dat die concessie loopt, ja, dan ben je weer voor een heel aantal jaar onderweg. Hè? Dus dan is die vraag eigenlijk ook alweer voor een heel aantal jaar niet meer aan de orde. Ik zou me wel kunnen voorstellen, hè, dat je nu de komende jaren verder gaat met ontwikkelen van je trambedrijf. En dat je over 10 jaar, als je met een nieuwe concessie aan de gang gaat, zegt van nou ja, hè, als we kijken naar hoe dat nu loopt met dat trambedrijf, misschien is het wel een interessante of misschien juist niet. Maar ik zou voor nu de vraag echt met een nee willen beantwoorden. En volgens mij is het heel goed om, als we het hebben over wat zijn nou de verdere stappen bij de implementatie, daar hebben we op een later moment, op het moment dat er ook weer voor u interessante politieke stappen aan de orde zijn, gewoon weer een werksessie te beleggen om dat nog weer eens te doorleven. Maar dat is echt in de implementatiefase. Dat even voor mijn onderdeel, voorzitter.
Oké, hartelijk dank. Dan had ik inderdaad ook wat vragen naar de eerste meneer Strijk, dus hierbij het hoort.
Dank u wel, voorzitter. Een flink aantal fracties refereert aan de brief die u heeft ontvangen, die wij u althans hebben doorgestuurd van de OR. En die ook onderdeel maakt van zeg maar, de beraadslagingen hier en hoe wij dat nou verder duiden. Ik denk niet voor niks dat we op het moment dat de algemeen directeur, onze provinciesecretaris, de brief ontving van de OR ter beschikking stelde aan GS, wij nog op diezelfde dag de brief ook aan u hebben doorgestuurd. Omdat het een belangrijke brief is als de OR dit signaal afgeeft. En zij, en dat begrijp ik ook wel, zeggen ze, dit is wel een wezenlijke verandering, ook voor heel veel medewerkers die hier bij ons werken. En ja, we vinden dat een heel spannend traject. Dus die zorgen die kunnen wij ons voorstellen, schrijven we ook in het memo wat we meestuurden. En die hebben we heel serieus te nemen in de verdere uitwerking in de komende tijd. En dat willen we ook heel goed doen samen met de OR. Dat schrijven we ook in onze reactie daarbij. Toch even omgedraaid, want wat zou je anders kunnen doen? Want dat was even uw vraag. Betekent zo'n verzoek van de OR nu dat we dan zouden zeggen, neem dat principebesluit niet? Dat zou ook eigenlijk weer gek zijn, want we gaan best in het komende jaar heel veel zaken uitwerken. En dan moet u echt denken, daar gaan duizenden uur in zitten. Gewoon om met procedures, reglementen, fiscale zaken, spreken met de Belastingdienst, over allerlei, waar we dus heel veel tijd gaan besteden, wat u misschien ook nog wel eens ergens gaat horen. En dan zou het heel gek zijn dat je zegt, GS, wat bent u nou toch allemaal aan het regelen op detailniveau, terwijl wij niet eens over het principe of het willen een uitspraak hebben gedaan. Want als u gewoon, dat zou kunnen, dat u gewoon ten principale zegt, willen het niet, ja, dan hoeven we ook niet al dat werk te gaan doen. Dus wij vragen echt wel nadrukkelijk toch echt om uw principeuitspraak, dat u zegt, dit zou de goede richting zijn. En dan hebben we heel veel uit te werken. Ik wil het ook nog maar zeggen, we staan er ook gewoon in, er zitten fiscale risico's. Die worden benoemd, staan er open in. Persoonlijke inschatting is dat we daar in horizontaal toezicht met de Belastingdienst echt het goede gesprek over kunnen hebben. Er zijn twee overheden. Maar dat kan een showstopper worden natuurlijk. En zo kunnen er wel meer redenen zijn waarom wij ook op een gegeven moment moeten terugkomen. Goh, de praktijk is weer barstiger, het is toch niet gelukt. Dat is niet onze inschatting nu. We hebben tenslotte heel veel voorstudie gedaan. Maar het principebesluit vinden wij dus wel belangrijk nu. Maar dat betekent absoluut dat wij de brief van de OR nu heel serieus nemen. En ik geef maar aan, ook even van Doornen schrijft het ook in het advies, een van de bijlagen. Wij beogen hier niet om de arbeidsrechtelijke positie te veranderen. Dat staat ook letterlijk in die stukken. Dus dat mag u ook echt als uitgangspunt en leidend criterium nemen. En op het moment in reactie op de vragen van socialisten Utrecht en namens SP, als u de behoefte aan zou hebben om dat in de besluittekst bij 1D of E of nog een nieuw nummertje eraan toevoegen, nog eens wilt expliciteren, het belang hè, wat u hecht, dat wij deze zorgen goed adresseren, dat we dat goed met de OR samen doen, dan zou ik daar geen probleem mee hebben. We gaan dat ook doen, hebben we u al toegezegd. Maar als u staat dat prettig zou vinden om dat ook nog in de besluittekst expliciet te maken, dat wij dit in goed overleg met de OR doen in de komende tijd, dan zou ik daar geen zie ik zo'n amendement wel tegemoet.
U hebt een interruptie van de heer Van den Dikkenberg van de SGP.
Ja, voorzitter, dank. De brief van de OV, die bevreemde mij een beetje, want ik las in het statenvoorstel onder de participatie dat OV, of dat OR zowel informeel als formeel betrokken was. Formeel bij de adviesaanvraag rondom de opdracht voor het onderzoek en informeel in diverse overleggen. Wist u dat dit standpunt van de OR eraan kwam? En waarom stond dit dan niet in het statenvoorstel? Want dat is natuurlijk best wel een majeur iets als je kijkt naar de participatie, zeker hoe dat die verwoord stond in het statenvoorstel.
De gesprekken met de OR worden gevoerd door onder andere onze de algemeen directeur. Dit onderwerp is regelmatig daar ter sprake geweest en dat is ook steeds in goed overleg gegaan. Ik zie het signaal wat een beetje op de valreep kwam, zeg maar. Het statenvoorstel lag al bij u. Eigenlijk gewoon toch echt als een zorg waar ze reflecteren dat er veel mensen in onze organisatie dit een spannende ontwikkeling vinden en een zorg uiten. Dus ik was daardoor verrast in dat stadium dat die brief er kwam. En we hebben hem nu gelijk doorgestuurd omdat we ook vinden dat het onderdeel van dit gesprek moet zijn. En op de menselijk gevoel, zeg maar, reflecteert ik ook. Ik begrijp dat mensen dit een spannende ontwikkeling vinden. Maar desondanks blijft GS wel persisteren dat we denken dat dit de goede richting is. En wij moeten de zorgen die dus terecht worden geuit goed adresseren in de komende tijd. En dat moeten we in dat implementatietraject hebben we die dus goed te borgen. Nou, dat gaan we doen. En nogmaals, ik zeg u dat al toe, hè. Voor mij hoeft u de besluittekst daar niet op. Want ik zeg u dat gewoon volhard, dat gaan we doen. Maar ik begrijp ook dat u dat misschien nog een keer wilt adresseren. Nou, dan zie ik dat wel terug in een voorstel om dat in de besluittekst te expliciteren. Wat meer naar de governance kant toe. Meerdere aandeelhouders, mijn collega heeft er al wat over gezegd, zou je dat willen. De structuur die we hier voorstellen laat het in ieder geval toe. Dus de keuze van de vennootschappen zou dat in de toekomst mogelijk maken. Sterker nog, we stellen nu voor in de hoofdrichting om een moedermaatschappij te hebben met twee dochters daaronder, waarin één het materieel zit en de andere eigenlijk de harde infrastructuur die onlosmakelijk verbonden is aan de grond. Zeg maar omdat wij ons misschien kunnen voorstellen dat in de toekomst daar ook nog een verschuiving in zit tussen die vennootschappen. Dus we richten het zo in dat je dat in de toekomst altijd nog zou kunnen gaan overwegen. Het is niet de lijn die we nu voorstellen, maar het wordt ook niet uitgesloten. En u haalt daarbij bijvoorbeeld Vitens aan. Ik denk dat wij in de inrichting, als wij later volgend jaar bij u terugkomen, zullen we natuurlijk veel zeggen hoe dat werkt met een raad van commissarissen en een bestuurder. En dan zit ik allemaal in die procedures en reglementen, dan moet dat natuurlijk goed borgen. Even wel goed om te weten, Vitens zijn wij nog geen 5% aandeelhouder van. Dus we zijn een klein spelertje. Bij Vitens, hier zijn we gewoon 100% aandeelhouder. Dat geeft je natuurlijk altijd een bepaalde positie. Dus het is ook wel goed om ons dat te realiseren. Vanuit de fractie van de VVD, meneer De Jager, de financiële transparantie. Ook goed om te weten dat wij rapporteren over al onze verbonden partijen. Ik kan me wel eens voorstellen dat in het lezen van die grote stukken die u dan van ons krijgt, niet altijd het oog erop valt. Maar er zit altijd een paragraaf in van alle partijen waar wij mee verbonden zijn. Dus waar we aandelen in hebben of in deelnemen in GR. Dus deze komt daar gewoon bij te staan. Dit is natuurlijk een belangrijke deelname. Dus dat betekent dat wij daar jaarlijks over zullen rapporteren. Wat zijn de resultaten van zo'n vennootschap? Is daar verlies gemaakt? Is daar een positief saldo? Dat komt ook tot uiting in onze balans. Want daar staat het natuurlijk op de debetzijde van onze balans staat deze deelneming. Want wij bezitten die aandelen tenslotte. Dus daar gaan we over rapporteren. Dat doen we ook in de tussentijdse PIC-stukken. Want wij hebben los van dat we de eigenaar zijn, hebben we natuurlijk ook een contract lopen op gewoon onderhoud en beheer. We verlenen eigenlijk een concessie. En die komt natuurlijk gewoon binnen in de verantwoording die mijn collega dan of in de toekomst opvolgers van de heer Schadelee gewoon hebben te rapporteren over het onderhoud. Dus het zal ook in de reguliere PIC-stukken gewoon aandacht krijgen. Dat is natuurlijk een materieel grote opdracht voor ons. Dus zo zullen we erover rapporteren. De contramaal vind ik ook wel eens goed om te zeggen als het gaat over financiële transparantie. Als gedeputeerde financiën vind ik het best wel lastig dat ongeveer 60% van mijn balans totaal, van ons balans totaal, trambedrijf is. Het is een nogal dominant koekoekjong. En soms drukt het ook wel eens een beetje andere belangrijke ontwikkelingen weg. En dat uit zich in allerlei percentages. Want als de accountant zegt, 3% van je balans, dat, dan dit is de grote grote partij erin. Dus ik geloof ook dat de transparantie van de hele provinciale balans wat toeneemt op het moment dat dit een financieel vast actief is en geen materieel vast actief meer. Omdat dat op een andere manier regelt. Dus ik denk dat de transparantie wordt vergroot. Maar het is wel iets wat ook de toekomst gestaat en een blijvende aandacht moet hebben via de verbonden partijen.
U hebt een interruptie van de heer De Jager.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoor goed wat de heer Strijk zegt. Maar toch even de check, hè. Want hij heeft het ook over de balans. Dat de resultaten van het trambedrijf in deze constructie wel degelijk op de balans zichtbaar blijven. Maar betekent dat hij feitelijk de resultaten van het trambedrijf consolideren met de resultaten van de provincie? Of is dat toch weer wat anders? En wat is dan de waarde van dat inzicht dat wij krijgen in die financiële resultaten van het trambedrijf? En is het dan, hoe werkt dat dan door op eventuele financiële ratio's in de ruimte die de provincie aanvullend wel of niet krijgt? Om, nou ja, u maakt de vergelijking met het koekoeksnest. Ja, dat zijn toch significante bedragen. Die, nou ja, het hangt er vanaf hoe het mechanisme in elkaar zit. Daar zijn we even naar op zoek.
Nee, daar kan het allemaal wel invloed op hebben. Het wordt misschien wat technisch, maar het materieel vast actief, wat er nu staat, zeg maar 550 miljoen ongeveer nu. Als wij dat naar een vennootschap overhevelen, dan kan je zeggen, nou gaan wij 100% van die BV financieren via aandelen. Nou, dan komt er gewoon een waarde aan de debetzijde van de balans die net zo groot is en die de waarde van de deelneming is. Maar misschien is het wel een moment waarop we ook komen naar dat een deel van dat vermogen, het vreemdvermogen, wordt gefinancierd in de vennootschap. En dan is de waarde van de deelneming kleiner dan is alleen het eigen vermogen. Zouden er resultaten zijn binnen de vennootschap, of dat nou de positieve of de negatieve kant is? Nou, als het de positieve kant is, dan zullen we meestal zeggen, de waarde van de aandelen nemen niet toe. Want wij waarderen ze dan op de verkrijgingsprijs. Maar zou er verlies worden gemaakt in de vennootschap, dan zegt onze regels, ja, dan dalen de waardes van de aandelen die we hebben. En dan komt het dus zo dus binnen in onze eigen provinciale balans. Los van het feit dat we bij verbonden partijen over alles waar wij in deelnemen, rapporteren over winst en positieve of negatieve resultaten. Zo zullen we hem altijd doen. Ik kan mij wel voorstellen dat wij bij de verdere uitwerking ook kijken hoe we dit jaarlijks doen. En misschien treffen we wel een bepaalde mate van reservering om niet elk jaar misschien 1 of 2 miljoen waardevermindering van die aandelen continu terug te zien komen. Maar een bepaalde reservepot daarvoor om dat toe te staan. Maar als dat dus een te groot verlies wordt, ja. Kijk, uiteindelijk blijft het onze, wij zijn de eigenaar. En als daar iets in die vennootschap gebeurt, zullen we daar ook en daarnaast doet die vennootschap iets wat wij heel belangrijk vinden maatschappelijk. Dus we zullen ons altijd verbonden blijven voelen met wat daar gebeurt. Maar het uitzicht ook letterlijk op de balans. En dit doordenken en ook inzichtelijk maken, vind ik ook een onderdeel wat bij de verdere implementatie ook voor u goed inzichtelijk moet worden gemaakt. Maar ik denk persoonlijk dat het daardoor transparanter wordt.
Ja,
dat waren ze, voorzitter.
Dat waren ze al helemaal goed. Dan was dit,
voorzitter, ik had nog één vraagje hierover.
Ah, oké. Dan een interruptie van de ChristenUnie.
In de Nederlandse wet is het zo dat als je 50% plus één aandeel hebt, moet je consolideren. Geldt dat ook voor de provincie? Geldt daar ook een consolidatieplicht?
Ik zie de controller nee schudden achter u. Dus dan ga ik maar gewoon even meeschudden. Maar in welk artikel van het BBV dit precies staat, weet ik niet. Maar ik deed in ik zag hem deze keer, hè? Dus, en anders moet ik deze vraag echt technisch doen, want dan weet ik het ook niet exact. Ja?
Oké, hartelijk dank. Dan was dit de eerste termijn. En dan kijk ik even naar de zaal en online wie er behoefte heeft aan een tweede termijn. Ik zie in ieder geval het CDA, zie ik. CDA, PvdA, VVD. ChristenUnie niet. Oké, dan wil ik graag bij het CDA beginnen. Mevrouw Bikker.
Ja, dank u wel. En ook bedankt voor de beantwoording van de vragen zover. Het schept in ieder geval enige duidelijkheid. De heer Strijk gaf aan open te staan voor. Misschien ben ik gewoon even iets te langzaam van begrip. Maar ik zat nu dus te bedenken, wat bedoelde hij nou precies? Staat hij open voor meerdere modaliteiten? Namelijk het vormen van meerdere vennootschappen dan, hè, want het zijn er twee voorzien. Zouden dat er meer kunnen worden voor meer OV-modaliteiten? Was dat het antwoord of ging het over iets anders? Dus dan hebben we elkaar even niet goed begrepen. Maar dan blijft mijn vraag dus nog steeds staan. Want dat was inderdaad mijn vraag. Hè, van in de toekomst, we weten niet wat de toekomst brengt. Misschien komen er zelfbestuurbare bussen die ook nog elektrisch zijn. En wordt dat een heel conglomeraat wat we ergens willen onderbrengen. Dat past misschien nu nog niet binnen de concessie, maar dat kan eraan komen. Zit er dan binnen deze, dit trambedrijf, trambedrijf tussen aanhalingstekens, de mogelijkheid om die er ook onder te brengen? Misschien komt er ooit wel nog iets onder de grond of weet ik het wat. Nou, dat soort zaken. Kan dat dan hier ook ondergebracht worden? Het was eigenlijk ons pleidooi om dat te doen. En de vraag is of dat ook mogelijk is, of die openheid er is. En nou, daar een antwoord op de vraag. Even zien. En ik had, ja, ik had een vraag gesteld over die covenants en daar heb ik deels antwoord op gekregen. Maar de vraag was ook echt van, wordt PS in het hele traject betrokken en geïnformeerd? Ook waar het gaat juist om die covenants en aansturing en hoe dat geregeld wordt. Nou, toch nog een aantal vragen. Dank u wel.
Ja, dank. Dan het woord aan de heer Mulder van de PvdA.
Ja, dank voorzitter voor de tweede termijn. Ik realiseer me natuurlijk heel goed dat ik niet alle voorbereidende sessies zelf heb meegemaakt. En dat daar, ik begrijp uit de inbreng die hier geleverd is, dat daar wel ook een breed draagvlak voor dit voorstel uit afkomstig is. En ik denk dat dat, dus ik zeg dat ik me dat realiseer. Daarbij komt dat ik zelf een paar keer heb meegemaakt dat de overheidsdiensten zeg maar wat meer in een wat, op een wat grotere afstand van de overheid werden geplaatst. En dat dat tot gevolg had dat het ondernemerschap bij de direct verantwoordelijken werd aangewakkerd zonder dat zij zelf direct tot ondernemers gerekend konden worden. En dat is best een risico. Dus ik zou in ieder geval nou, dat risico wel willen onderkennen en dat vanuit de bestuurlijke, de politieke aansturing ook onderkend moet worden. Voor de rest zou ik me graag ook aan willen sluiten bij de toezegging die inmiddels door de gedeputeerde gedaan is om over de arbeidsvoorwaarden een apart punt nog op te nemen. Dat het zeker niet het doel is van dit voorstel om verandering te brengen in de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers, de huidige medewerkers. En het laatste punt, dat betreft toch zeg maar de uitbreiding ook met het busbedrijf. Ik zou het zelf zeer op prijs stellen als daar toch iets over de mogelijkheid tot het doen daarvan wordt ingezet. Ik begreep, de gedeputeerde zei iets over de, niet de aankomende concessieverlening, maar misschien de keer daarop. Maar ik sluit toch ook niet uit dat wanneer je in principe de mogelijkheid hebt om tot uitbreiding te komen, dat ook in de onderhandeling over de komende concessie best wel een, dat moet dus helemaal niet mijn vraag om dat ook uit te gaan werken. Ik heb ook begrepen dat die optie aan de orde is geweest en verworpen is. Maar misschien toch goed om in de stukken die geproduceerd worden die mogelijkheid toch te benoemen. Echt ook op termijn, maar misschien ook in noodgevallen in een wat eerdere situatie. Toch mijn vraag of de gedeputeerde daar ruimte voor ziet. Dank u wel.
Dank. Dan kijk ik alleen nog naar de VVD-fractie voor de tweede termijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nog twee korte opmerkingen. Ik heb goed geluisterd naar wat de heer Strijk zei. Dat geeft een stuk meer duidelijkheid, maar desalniettemin. Betekent dat het denkbaar is dat resultaten van het trambedrijf ook effect hebben op de solvabiliteitsratio van de provincie? Misschien kan u daar nog even expliciet op ingaan. En de andere vraag is het denkbaar dat we in het mogelijke vervolgproces richting implementatieplan en daarop volgend het ontwerpbesluit toch nog even een tussenfase hebben waarin we formeel de status agenderen in de commissie of anderszins.
Oké, dank voor de inbreng in de tweede termijn. Dan kijk ik wel even allereerst naar de heer Schadelee.
Nou, dank u wel, voorzitter. Ik denk met name de vraag van mevrouw Bikker van wat valt er nou wel onder, wat valt er nou niet onder. Volgens mij is de bedoeling dat we onze tramassets onderbrengen in deze beheerorganisatie en dat we daar niet al te star in zitten. Dus op het moment dat we inderdaad nieuwe lijnen ontwikkelen, vallen die ook hieronder. De busremise valt er bijvoorbeeld ook onder, maar bussen die vallen op dit moment onder de concessie. Om dan te zeggen van hoe zou dat dan in noodsituaties, dat vind ik wel een beetje als dan vragen die ik voor nu heel ingewikkeld vind om daarop in te gaan. Waarbij je volgens mij je altijd de vraag moet stellen wat de noodsituatie ook is. Waar zijn wij als provincie en vooral waar is onze OV-reiziger het beste mee gediend? Dan zou je denk ik zo'n vraag situationeel moeten beantwoorden. Maar dan wel met name ook vanuit je OV-belang geredeneerd. Waarbij je volgens mij moet voorkomen dat je weer in een situatie vervalt waar je nu juist probeert uit te komen met te veel versnippering of met een lastige of ingewikkelde of gelaagde aansturing. Dus op het moment dat het op zo'n moment beter is voor de reiziger en voor de aansturing en voor de robuustheid van je organisatie, dan zou ik er zeker voor openstaan om dingen daaronder te brengen. Maar dat is niet wat nu de gedachte is. Ik denk dat voor dat even wat betreft de OV-vraag.
Oké, en dan kijk ik nog even naar de heer Strijk.
Ik zal proberen bij mevrouw Bikker gewoon samenvattend de antwoorden snel te geven. Mijn vraag net ging in op uw vraag. Kan in een BV, kunnen daar meerdere aandeelhouders komen? Die probeerde ik te beantwoorden. Dat kan. Dat heb ik gezegd. Het is niet onze lijn dat we dat nu doen, maar het kan. Zou er ook nog een derde vennootschap in die holding kunnen? Dat kan ook. Het is niet nu wat voor ligt, maar het kan wel. Dus theoretisch maakt het dat allemaal niet onmogelijk. Komen we bij het verdere implementatieplan, hebben wij dan ook uitgewerkt voor u. En dat komt dus terug bij de staat hoe wij dat voor ons zien als GS. En zit dat bij die plannen over de governance en die aansturing? Ja, dat zal een onderdeel zijn van dat wat we hebben uitgewerkt. Dus daar rapporteren we u over bij het verdere plan. Moeten we op heel veel vragen natuurlijk ook antwoord geven. Fiscaal, juridisch, qua governance, dat gaan we allemaal doen in de komende jaar. Dus daar komen we op terug. Vanuit de VVD heeft dit nou invloed op de solvabiliteitsratio? Ja, in twee richtingen. Op het moment dat, tenminste het kan alle kanten op gaan met dat solvabiliteitsratio. Op het moment dat al het actief wat nu op de balans staat bij ons naar een vennootschap gaat en daar een deel zou worden gefinancierd met vreemd vermogen, neemt bij ons de solvabiliteit toe. Dus neemt relatief mijn eigen vermogen ten opzichte van mijn totaalvermogen toe. Dus dat is een positieve werking. Als in de toekomst de vennootschap verlies maakt en bij ons leidt tot waardevermindering van het aandeel, dan is dat een verlies wat ook op de. Dan gaat dat bij ons van de saldireserve af. Dus dat zou ook een effect hebben op onze. Dat doet iets in die percentages. Daarbij is het natuurlijk altijd goed om te kijken op het moment dat zo'n vennootschap die van ons is een verlies maakt, dan zullen we natuurlijk analyseren of dat een incidenteel verlies is. Is er iets gebeurd in dat jaar waardoor je zegt, nou dat was eenmalig, maar dat gebeurt niet meer. Nou ja, dan vang je dat op in reserves. Als je zegt, nee wacht even, hier is iets structureels aan de hand. We hebben bij wijze van spreken een contract afgesloten wat gewoon te karig is en ze kunnen daarvoor het werk niet doen. Ja, dan hebben we een ander type gesprek ook te doen. Want dan zullen we in de concessie, onze beheersconcessie, ook iets moeten doen. Dus ik geloof dat uiteindelijk de effecten voor de solvabiliteit, als het eenmaal going concern is, beperkt zullen zijn. Maar de ontvlechting zal wel, ik zei al, 60% van onze balans is dit. Dus dit heeft materiële effecten op onze balans straks.
Oké, hartelijk dank voor de beantwoording in tweede termijn. Ik zie één interruptie van de heer De Jager.
Ja, ik stel nog een tweede vraag. Misschien kan er ook nog even op ingegaan worden. Het verlengde van de implementatieplannen, of we daar nog een formeel agendapunt dan ook voor kunnen terugzien. Of dat we het op een andere manier teruggekoppeld kunnen. Maar ik zou graag dat nog een keer geagendeerd willen zien worden op het moment dat de tijd daarvoor rijp is. En die toezegging zou ik graag willen horen.
Ja, wat we gewoon kunnen toezeggen, voorzitter. Wij komen in het najaar, zo schrijven we dat ook in het voorstel bij u, met hoe gaan we het nou verder komen met een besluit bij u om tot oprichting van vennootschappen te komen. En bij dat punt hoort ook gewoon onze rapportage te zitten over waar we antwoorden geven op de vragen die er zijn. We hebben te rapporteren, hoe gaan we die governance dan inrichten? Wat zijn nou de fiscale en juridische consequenties? Dus bij dat voorstel zullen wij daar ook op rapporteren. En ik heb ook geen moeite om u daar tussentijds al een keer in mee te nemen. Het kan sowieso zitten straks met een nieuwe staten. Dus ik denk dat het helemaal waardevol is om al eens een keer een tussenstand te geven. Maar er komt altijd het moment dat wij een besluit aan u moeten voorleggen, waar gewoon dat moment moet liggen natuurlijk.
Oké, hartelijk dank. Dan was dit de behandeling en dan zou ik willen voorstellen om dit een normaal debat te laten worden in de Statenvergadering. Zijn er andere opvattingen over
De heer Wolting.
Wat ons betreft kan het hamerstuk worden.
Hamerstuk zelfs. Zijn er... ik zie nog wat geknik, maar ook wat negenknik. Anders een klein debat. Volgens mij wordt dat beter... Ik zie iedereen er mee eens. Kijk nog even naar het scherm. Volgens mij ook. Dan gaan we voor een klein debat tijdens de Statenvergadering, behandeling. Dan gaan we over naar het volgende agendapunt, wat oorspronkelijk agendapunt 13 was. De Statenbrief beleidsuitwerking nota PNR. Dit is een Statenbrief, dus geen Statenvoorstel, maar deze wordt vanwege de werkwijze rondom de programma's en projectbesluiten ter bespreking aan u voorgelegd. En daarom zal het gewoon één ronde zijn in de commissie. Dus in de basis geen reguliere twee termijnen. En dan wil ik gewoon beginnen met de grootste fractie en dan naar richting de kleinere fracties. Ik wil graag erop attenderen dat er in de app een overzicht van de spreektijden staat. Dat was na de eerste termijn. En voornamelijk de PvdA en de VVD hebben niet heel veel spreektijd meer. Dus graag daar rekening mee houden in de inbreng. En dan wil ik graag GroenLinks het woord geven als ze dat willen. En weer Oude Westlink.
Dank u wel, maar nee, dat hoef ik eigenlijk niet. Dus Dan sluit ik mijn bijdrage af. Bedankt.
Helemaal goed. De heer De Jager.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij constateren dat de provincie naast het knooppuntenbeleid en PNR-beleid verbijzondert. Dat juichen we van harte toe. Toch zegt het college met name te blijven focussen op een schaalsprong OV. En ons idee wordt daarmee de cruciale functie van een PNR, namelijk ook te kijken of automobilisten, gebruikers van de auto, over kunnen stappen op dat OV-systeem, toch wel in samenhang onderschat. Wij vinden dan ook dat het college ten onrechte zichzelf nu een beperkende rol aanmeet. En er is al eerder verwezen naar de ervaringen in Berlijn. En daar hebben we dat eigenlijk met elkaar toch ook wel geconstateerd, dat zo'n PNR-beleid samen met knooppunten toch wel heel erg essentieel is voor je totale mobiliteitssysteem. We vinden het dus ook jammer dat de provincie niet meer regie wil pakken en slechts alleen wil faciliteren. En dat zeg ik niet vaak, maar wij kunnen in die zin de teleurstelling van de gemeente Utrecht ook wel heel erg begrijpen. Tot slotte, ja, we vinden het wel een punt wat mogelijk ook terug zou kunnen komen in de Boommeert-gesprekken. Dus daar willen we ook nog even expliciet aandacht voor vragen. En gezien de tijd hou ik nu op.
Nou, goed, ik kijk dan even naar het scherm of jij 21 inmiddels is aangeschoven. Volgens mij niet, dus dan ga ik naar mevrouw Bikker van het CDA.
Ten aanzien van dit stuk is het inderdaad heel relevant goede knooppunten met elkaar vast te stellen. De vraag blijft staan, die ook in de technische vraag al aan de orde kwam. Uiteraard is Vianen als een regionale PNR benoemd, maar ook Meerkerk vinden wij relevant. Dit wordt meegenomen, misschien TZT, als mocht blijken dat. Iets dergelijks als de beantwoording. Wij zouden toch graag horen of dat niet eerder ook geregeld of nog onderzocht kan worden. Dank u wel.
Ik zie een interruptie van de heer Van den Dikkenberg van de SGP.
Ja, voorzitter. Wat zou het CDA dan met Meerkerk voor ogen hebben? Wat zouden ze daarmee willen?
Mevrouw Bikker.
Het wordt nu als een lokale hub gezien, hetgeen betekent dat het echt is voor de inwoners. De aansluiting van de inwoners op de regionale modaliteiten. Echter, het is zo dat door de A27 is het een enorme opstopping daar. En wij denken dat vanuit het zuiden, dat het heel belangrijk is om uit en vanuit het zuiden en naar het zuiden, dat die verbinding ook als OV een alternatief kan gaan gelden. Voor alle auto's die nu voor vele opstoppingen zorgen. En we zien dat dat nu nog niet aan de orde is. En dat zouden wij heel graag zien. Dat kan opgelost worden, ons is inziens. Door onder andere daar een regionale hub van te maken.
Oké, dank voor de beantwoording. Dan kijk ik naar de heer Kamp van de D66-fractie.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben de Statenbrief natuurlijk gelezen met ook de reacties van de stakeholders. Al lezende vroeg ik me af, en dat slaat ook een beetje terug op uw inleiding, wat wordt nou aan ons gevraagd, statenleden?
Want volgens mij lees ik in de statenbrief dat u al de beleidsuitwerking heeft vastgesteld. En dat u zegt dat u ook zelf daartoe bevoegd bent. Dus ik dacht eigenlijk, wat doen we hier? Wat heeft het voor zin om nog opmerkingen te maken? Of ik wil niet cynisch zijn, maar ik werd een beetje, kreeg het gevoel aan de kant te zijn. Ik mag er wel iets van vinden, maar er wordt toch niks mee gedaan. Misschien zie ik het verkeerd. Ik zou graag de visie van de gedeputeerde daarop willen horen. En ik hoop dat ik ongelijk heb. Want dan maakt dat ook de moeite waard om nog twee andere opmerkingen te maken. Ik sluit me aan bij de opmerking van de heer De Jager over de stad Utrecht. Ik vind het mooi als steden altijd meer ambitie hebben dan de provincie. En vindt nu vooral een technische beantwoording plaats. Maar ik zou graag willen weten, wat kunnen wij bijvoorbeeld politiek eventueel extra doen? En hangt dat bijvoorbeeld alleen maar samen met geld? En dat is tevens mijn derde opmerking. U spreekt met name vanuit GS over cofinanciering. Nou, ik heb eigenlijk een vraag over hoe voorkomen we daarin dat er sprake is van een soort willekeur. En ik heb begrepen dat er nog geen gelden voor gereserveerd zijn. Klopt dat? Maar mijn belangrijkste opmerking is eigenlijk, wat doen we hier met z'n allen als het al is vastgesteld?
Dank. Ik wil wel vragen om via de voorzitter te spreken, want anders wordt het een beetje verwarrend als u GS met u aanspreekt. Dan ga ik vervolgens naar de PvdA-fractie, de heer Mulder, met nog ongeveer 10 seconden op de klok.
Ja, ik ga het heel snel doen. Mijn fractie die kan zich vinden in deze beleidsuitwerking en ook de terughoudendheid van de provincie bij cofinanciering. Ik begrijp een beetje wat de heer Kamp zegt. Wat doen we hier eigenlijk? Ik zou wat dat betreft nog mee willen geven om partijen die gebruik willen maken van zo'n PNR-voorziening, die willen graag weten wat ze kunnen verwachten. En ik zou mee willen geven om iets dergelijks soortgelijke PNR-voorzieningen in een formulevorm aan te bieden. Denk even aan parkeergarages, Q-Park, daar weet je ongeveer wat je kunt verwachten. Afhaalpunt voor boodschappen, pakketservice, oplaadmogelijkheden.
Is wel echt voorbij.
Dat dacht ik. Dank u wel, voorzitter, voor de gelegenheid.
Dan kijk ik naar de ChristenUnie, de heer Koerts.
Ja, dank u wel, voorzitter. In dit voorstel zien we een focus op drie stedelijke kerngebieden binnen de provincie. Betekent dit ook dat de meeste aandacht uitgaat naar de PNR-locaties in de omgeving van die drie kerngebieden? Of is het beleid juist meer gericht op hoogwaardige PNR-locaties zo dicht mogelijk bij het vertrekpunt van de reiziger? Ik vraag dat ook omdat in de beleidsuitwerking geen uitspraak is gedaan over concrete locaties. Juist dat werd door sommige stakeholders teleurstellend gevonden. Als je echt een transitie op het gebied van mobiliteit teweeg wil brengen, dan is het wat ons betreft belangrijk om zo dicht mogelijk bij het vertrekpunt van de reiziger een overstap naar het OV mogelijk te maken. Dit vraagt dus juist een focus op het vertrekpunt in plaats van PNR-locaties of dicht bij de genoemde kerngebieden. En onze vraag is of de gedeputeerde daar eens op zou willen reflecteren. Dank u wel.
Dank. Dan blik nog kijk nog naar het scherm of BVNL inmiddels is aangeschoven. En dan vervolgens of de Partij voor de Dieren inmiddels online aanwezig is. Volgens mij ook niet. Dan kijk ik naar de heer Breur van de SP.
Ja, dank u wel. Eigenlijk kan ik in grote lijnen aansluiten bij wat de heer Koorts net zei over het vertrekpunt. Ook indachtig wat de heer Wolfgang Speer deze commissie heeft verteld voor het zomerreces. En dat PNR-locaties, dat je die het beste voor de knoop CQ-knelpunten moet neerzetten, zodat mensen niet eerst in de file hoeven te staan voordat ze het OV pakken, maar dat ze die file dus voor zijn met het OV. Dat is eigenlijk het belangrijkste dat ik hierover te melden had. Dus daar laat ik het bij.
Oké, dan kijk ik naar de heer Van den Dikkenberg van de SGP.
Ja, voorzitter, dank u wel. Op pagina 28 lees ik dat het spoorwegennet de ruggengraat van het OV-systeem van de provincie is. En dat kaartje wat erbij staat laat meteen mooi de lacunes zien die door bussen veelal niet efficiënt voor dagelijks vervoer zijn ingericht. En PR-voorzieningen zijn daar juist heel super effectief. Kijkend dus naar de doelen van mobiliteitsverandering, transitie vind ik een heel naar woord, want we hebben al zoveel transities in ons land, zijn de keuzes die gemaakt zijn juist. En dat is ook goed dat de gedeputeerde keuzes maakt. Want waarom zou je heel veel PNR-voorzieningen in de stad Utrecht gaan maken als je daar met de fiets, lopers of met een elektrisch stepje naar je hoogwaardige OV-punt kan, terwijl daar buiten de stad minder PNR-voorzieningen aanwezig zijn. Op pagina 59 lees ik dan dat het toevoegen van deelmobiliteit waarde kan toevoegen. Moeten we daar niet vooral meer onze ambitie laten zien en onze standaard neerzetten? En wat mij betreft mist dat er een beetje in, om juist die PNR-voorzieningen ook echt onze mobiliteitshubs te gaan laten zijn. Daar mag dus wel wat ambitie in. Daar kunnen we bijvoorbeeld, ik heb het met de heer De Jager over gehad, op reis naar Berlijn, kunnen we in plaats van Yelby, kunnen we er ook een Ubi van maken. Dus dat we onze eigen vorm daarin kiezen. Zeker met een heuvelrug in ons gebied kan een goede elektrische fietsopslag en deelmobiliteit enorm helpen. Om dat ook uit te breiden, want ja, je fietst niet zo makkelijk de berg over je elektrische, of zonder elektrische fiets in je mooie pak, om vervolgens afspraken te gaan hebben in Utrecht om met de trein te gaan. Tenminste, dat is mijn ervaring. Dus ik zou daar ook aandacht voor vragen, dat we die ook nadrukkelijk agenderen.
Oké, dank. Dan kijk ik naar de heer Van Reenen van 50PLUS, volgens mij geen inbreng.
Nee, dank
u. Dan kijk ik nog heel even naar het scherm voor Denk. Die is er niet. En Socialisten Utrecht, die inbreng is al geweest. Dus dan kijk ik naar de gedeputeerde voor zijn beantwoording.
Ja, dank u wel, voorzitter. We plukken gelijk al de vruchten van Berlijn, zou ik zeggen. Want het heeft u op allerlei mooie ideeën gebracht. CQ bestaande ideeën nog eens verse energie gegeven. Dat is altijd mooi. En dat brengt mij om gelijk ook maar bij wat mij betreft ook de kernvraag is te komen. De vraag die de heer Kamp stelde. Wat doen wij hier nou eigenlijk? Precies, wat is nou onze rol? En is het allemaal niet een beetje te voorzichtig? Hoor ik u ook zeggen misschien. En in uw derde vraag gaf u denk ik ook al een begin van een antwoord. Hoe zit dat dan eigenlijk met het geld? Als u mij diep in mijn hoofd of in mijn hart zou kijken, dan zou ik nog veel meer willen uitpakken rond knooppunten en rond PNR's. En denk ik dat het in de mobiliteitsverandering van de heer Van der Dikkenberg en de mobiliteitstransitie, zoals we die in de provinciale stuk hebben staan, het een hele belangrijke rol heeft. Hè? Want, en dan kom ik ook bij wat de heer De Jager zei, maak jezelf nou niet te klein en zie het nou in samenhang met de auto. Ben ik helemaal met u eens, kom ik zo meteen nog wel terug. Maar je moet een samenhangend systeem hebben. En daar moeten wij echt misschien wel een inhaalslag maken wat betreft goede knooppunten en goede PNR's. Maar waarom staat dat dan niet in het voorstel? Dat heeft een vrij simpele reden. Omdat dit de potentie heeft om zo groot te worden dat wij dat niet meer kunnen betalen. Dus hier hangt wel degelijk een geldvraag onder. En die vind ik ook wel een beetje ingewikkeld. Hè? Want ik vind het altijd flauw als overheden naar elkaar gaan zitten loeren. En dan degene die het eerst knippert met zijn ogen, die moet het rondje betalen. Hè? Dat zo'n soort sfeer krijg je dan. Maar ook wel omdat we hier intern en ook in gesprekken die ik heb gehad met gemeenten, maar bijvoorbeeld ook met Rijkswaterstaat, heel erg hebben zitten zoeken naar van, maar wie is nou waarvan? En dit is echt zo'n onderwerp waar heel veel partijen naar elkaar zitten te kijken. Waar soms gemeenten een grondpositie hebben en een belang hebben. Dat lees je ook een beetje terug in de reactie van de gemeente Utrecht. Maar ze hangen daar geen pot met geld in. Hè? Dus ze willen dat de provincie heel veel ambitie gaat tonen. En dat dan ook betaalt. Ja, zo wil ik ook wel een. Zo lus ik er nog wel een paar, zeg maar. Dus dat vind ik ook wel een ingewikkelde. Dat geldt eigenlijk ook een beetje voor het Rijk. Hè? Rijkswaterstaat. Die zit ook een beetje met de handen in het haar, want die zeggen, we hebben nu wel een miljardenfonds gekregen. Maar dat is nog niet eens genoeg voor het beheer en onderhoud wat we nu hebben op onze Rijkswegen. Laat staan dat we gaan uitbreiden. En met al die woningen die overal in het land gaan bouwen, gebouwd gaan worden. En die allemaal langs die knoop bij Utrecht komen. Daar motten we wat mee. Dus die zien ook knooppunten best wel als een oplossing. Ze zijn er dus heel veel overheden die met z'n allen zeggen van het is een onderdeel van de oplossing, maar geen van de overheden heeft daar op dit moment heel veel geld voor beschikbaar. Dan zeg ik tegelijkertijd, en dat is ook wel de reden dat het wel heel erg van waarde is dat dit statenvoorstel nu wordt vastgesteld, het helpt mij wel in de gesprekken die wij op dit moment voeren met het Rijk, als wij als provincie wel het belang, zoals we dat in dit voorstel hebben verwoord, met elkaar vaststellen en ook delen. Dat helpt mij wel in de gesprekken met Rijn te zeggen, ja, wij zien als provincie daar wel degelijk een grote rol in belang. Ja. Maar wij hebben dat geld niet.
Ik zie de interruptie, maar ik wil allereerst even de gedeputeerde erop wijzen dat zijn spreektijd eigenlijk ook al voorbij is. Dus of hij zijn bijdrage zo kort mogelijk wil houden. De heer Kamp.
Ja, ik word een beetje in verwarring gebracht omdat ik het woord statenvoorstel hoor. En volgens mij is het statenbrief. En daar hebben we hier geen besluit over. En mijn eerdere opmerking was ook meer bedoeld dat u geeft inhoudelijke prima antwoord hoor. Daar kan ik heel goed mee leven. Maar richting de voorzitter zou ik aan de gedeputeerde willen vragen. Mijn vraag was ook bedoeld, het is al vastgesteld. Hè? Ik lees dat de beleidsuitwerking is vastgesteld. En dat u zegt dat u daar ook zelf toe bevoegd bent. Dus mijn vraag is eigenlijk, hebben wij dan nog wel, kunt u dan nog wel iets met onze inbreng? Want wat heeft u daaraan dan?
Oké, de heer Schadelee.
Nou, volgens mij is dat wel degelijk goed om, om uw inbreng te horen. En overigens inderdaad, ik word erop gecorrigeerd. Want er komt ook nog iets over multimodale knooppunten. En daar staat ook wel wat meer in over deelmobiliteit bijvoorbeeld. Hè, dus op dat punt komt nog iets. Maar die PNR-visie valt inderdaad onder de bevoegdheid van GS. Maar dan nog is het natuurlijk wel van belang dat wij ook bij PS delen. Van hoe kijkt u hier nou tegenaan? Ook omdat ik graag van u hoor of u deze beleidslijn kunt steunen. De statenbrief roept de nodige vragen op. Hè, die reflecteren. Wij denken ook met elkaar. Het is goed misschien ook de vraag van mevrouw Bikker over Meerkerk bijvoorbeeld. Naar mijn idee is dat een hub die zich heel erg aan het ontwikkelen is naar een regionale hub. Het is ook een BRT. Halte in de nieuwe plannen die wij hebben, de studie die we recent ook met u hebben gedeeld voor Breda, Gorinchem, Utrecht, de OV-studie en de afspraken die we met het Rijk hebben gemaakt over een BRT-verbinding Gorinchem, Utrecht. Wat naar mijn idee, de spoorkaart werd ook even aangehaald, zo'n ontbrekende spoorschakel is. Dus ik heb van de week toevallig in een gesprek met de minister van INW dat ook grappend een beetje de vergeten spoorverbinding genoemd die we nu via de snelweg gaan invullen met zo'n BRT-oplossing. Nou, daar is Meerkerk een halt in. Maar overigens zijn er ook al voor Meerkerk haltes. Hè? Dus dat sluit denk ik ook aan bij wat de ChristenUnie en de SP zeiden. Ja, je moet natuurlijk inderdaad zoveel mogelijk bij de kerngebieden, bij de vertrekpunten van je reizigers zitten met een PNR. En bijvoorbeeld in die BRT-studie hebben we daar ook Gorinchem en Oosterhout voor genoemd als locaties. Ik kijk nog even naar andere vragen. Nou, de formule van de heer Mulder nemen we graag mee. Het spoor richting het zuiden van de SGP hebben we gezegd. En meer deelmobiliteit komt dus in het voorstel met betrekking tot de knooppunten. Volgens mij heb ik daarmee de vragen gehad, voorzitter.
Super, dan kijk ik nog even in de zaal of er vragen zijn gemist. Er is namelijk geen ruimte voor een tweede termijn, dus dan beëindig ik daarmee dit agendapunt. En dan zouden we oorspronkelijk doorgaan naar agendapunt 14. Maar die opwaardering van de memo beperkte zomervakantie dienstregeling is ingetrokken. Dus dan gaan we naar het oorspronkelijke agendapunt 15, de opwaardering van de memo voortgang alternatief voor tracébesluitering Utrecht. Dit agendapunt opgewaardeerd door de heer Kamp van D66. En dan zal ik daarom eerst het woord geven en daarna zal de gedeputeerde Schadelee een reactie geven. De heer Kamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. De A27 en al dan niet verbreden daarvan wordt al heel lang over gesproken. Volgens mij al vanaf 2008 dat we daarmee bezig zijn. Ik heb gemeend het wel op te waarderen, omdat ik het een belangrijk onderzoek vind. En ik denk dat dit onderzoek ook bepalend is van wat we gaan doen. In ieder geval de uitkomsten daarvan. Dus ik vind het de moeite waard om het hier op de agenda te zetten. Op één vraag die ik heb is al deels antwoord gekomen. Want ik heb ook gevraagd naar een technische briefing, wanneer dat gaat plaatsvinden. Dat is in oktober, begreep ik van u. Maar om het niet alleen technisch te maken, maar misschien toch ook te kijken naar de politiek en de belangenafweging die wij moeten maken, wilde ik hier het nu wel met u inhoudelijk ook bespreken. Ik heb het onderzoek gelezen en ik heb een aantal vragen daarover. Ik lees dat in een later stadium pas belanghebbenden betrokken gaan worden. Ik heb zelf wat contacten met belanghebbenden. Ik ken mensen die er wonen, maar ik heb ook contact met de ANWB. Ik vroeg me af waarom dat pas in een later stadium gebeurt. Het lijkt mij van groot belang dat mensen die direct met die A27 te maken hebben, dat die ook een mogelijkheid krijgen al in een vroeg stadium om mee te denken en mee te praten. Ik maak me wat zorgen over de aanloopprocedure waarin u vooral gebruik maakt van deskundigen, al in ieder geval de onderzoekers. De tweede vraag is, en daar krijg ik niet geheel zicht op, ik heb niet zo beeld bij de planning van de Rijksoverheid. Ik hoor wel dat er volgens mij in juni een nieuw soort afkondiging heeft plaatsgevonden in het kader ook van stikstofreductie. Het maakt bij mensen heel veel los. Waarom? Omdat de Rijksoverheid natuurlijk gewoon doorgaat met de planvorming. En wij in een stadium lopen waar we nog moeten gaan onderzoeken. Iets waar over 14 jaar gedaan is, moeten wij in 2-3 jaar met een redelijk alternatief komen. Dat is tevens mijn derde vraag. Wat verstaat het college eigenlijk precies onder een gelijkwaardig alternatief? Want daar moeten we denk ik wel met z'n allen eerst overeenstemming over hebben om te kunnen beoordelen of dit onderzoek ook zal leiden tot een gelijkwaardig alternatief. Komt er geen gelijkwaardig alternatief, dan zal de Rijksoverheid gewoon doorgaan met de planvorming en komt er een verbreding van de bak. Dus ik vind het heel belangrijk dat wij zicht hebben over wat verstaan wij onder een gelijkwaardig alternatief. De technische briefing had ik al genoemd. En er is één opmerking, dat staat er onder het kopje vervolgprocedure en voortgang. Dan staat dat er op detailniveau geen uitwerking plaats zal vinden. Ja, ik vind dat nogal heel erg cryptisch en ik vraag me af wat daar nou precies mee wordt bedoeld. Kunt u dat toelichten? En dan heb ik in ieder geval, denk ik, voor nu even de belangrijkste vragen genoemd. Dank u wel.
Oké, dan ga ik voor reactie naar de gedeputeerde.
Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij terecht de constatering van de heer Kamp dat hier heel lang over gepraat wordt, maar dat we nu wel in een wat bijzondere fase zitten, die ook maakt dat we een beetje behoedzaam aan het opereren zijn de afgelopen maanden. We kregen begin dit jaar een bijzondere opdracht met het nogal cryptische zinnetje in het regeerakkoord. En die heeft vervolgens op heel veel plekken heel veel tongen losgemaakt. Zo'n zinnetje ontstaat ergens in een onderhandeling. Wat is dan de exegese met elkaar? Dat is ook de reden dat er in eerste instantie niet gelijk overal de luiken en de loketten zijn opengegaan, maar dat we eerst als provincie en als gemeente en als Rijk met elkaar aan tafel moesten om met elkaar te hebben over hoe ziet dan het proces uit de komende tijd? Hoe gaan we met elkaar optrekken? Wat is dan zo'n volwaardig alternatief? Dan stond er nog iets tussen haakjes en met komma's. En hoe zijn die dan aan elkaar verbonden? De bereikbaarheid van Rijnenburg bijvoorbeeld. Nou, dat zijn allemaal heel erg ingewikkelde mits en maren, waarvan we dachten, voordat wij met bewoners en de ANWB en iedereen in gesprek gaan, begrijpen we elkaar wel goed. Hè? En hoe werken we nou met elkaar samen? Nou, volgens mij is dat ook een beetje de weergave die u in het plan van aanpak van ProCap vindt en in de Statenbrief. Hoe we daarin tot definitie zijn gekomen. Daarbij is het nog steeds een klein beetje een schimmerspel. En dat heeft ook te maken met juridische posities. Het Rijk heeft op dit moment een gewijzigd tracébesluit ingediend bij de Raad van State. Op het moment dat het Rijk zou zeggen van dat is reuze aardig, zo'n regionaal alternatief. Wij gaan gezellig iedere week met de regio om de koffie om over een alternatief na te denken. Dan krijgen ze de eerstvolgende dag natuurlijk een telefoontje van de Raad van State. Van ik lees nu dat jullie iedere week koffie drinken over een regionaal alternatief. Ik ben hier een heel ingewikkeld gewijzigd tracébesluit aan het beoordelen. Zal ik daar maar mee stoppen? Want jullie zijn kennelijk met. Dus vanuit het Rijk wordt denk ik terecht ook vanuit juridische zorgvuldigheid vastgehouden aan het tracébesluit wat ze eerder hebben vastgesteld. Waar ze vanuit de Raad van State een aantal nadere onderbouwingen op moesten geven. Nou, dat is inderdaad vlak na de zomer gepubliceerd als een gewijzigd tracébesluit waar met name de stikstofonderbouwing aan is toegevoegd. En dat is vanuit het Rijk de zorgvuldige de voortgang van een heel lang proces. Tegelijkertijd zijn wij tegelijkertijd is de verantwoordelijkheid voor het alternatief heel erg bij de regio neergelegd. En hebben wij als provincie en gemeente Utrecht het voortouw daarin genomen. Wij nemen het voortouw, maar we hebben daar ook regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg met andere gemeenten die rond die ring liggen. En dan met name De Bilt, Bunnik, Houten, Nieuwegein. Dat zijn de gemeenten die echt aan de A27 en aan de A12 liggen. Dat denk ik even voor wat betreft het proces. Overigens zijn we inmiddels nu ook aan het spreken met bijvoorbeeld de ANWB en met andere partners. En gaan we ook de komende tijd met allerlei andere betrokkenen. En die hebben ze natuurlijk al op allerlei manieren georganiseerd de afgelopen jaren. De kracht van Utrecht, en nou, hoef ik allemaal niet te vertellen. Daar spreken we nu ook gewoon mee. Dus die om bij hen ook input op te halen in de creatieve fase die we nu hebben. Stel ze zich die creatieve fase niet voor als we hebben een blanco vel met ongeveer de schets van de stad Utrecht en teken wat je leuk vindt. Zo creatief is het nou ook weer niet allemaal. We zijn daarin aan het kijken naar, en dat is uw volgende vraag, van ja, wat zou nou een gelijkwaardig alternatief zijn, zonder dat we de hele Lego-bak weer leegkieperen en ieder blokje weer gaan uitproberen. Wij hebben tegen elkaar gezegd, en dat is denk ik ook geen geheim, dat de politieke, maatschappelijke angel in de regio vooral ligt bij de bak, bij Amelis Weert. Daar ligt de meeste weerstand. En volgens mij is er best breed draagvlak voor het feit dat de capaciteit van de ring bijvoorbeeld groter moet worden. Voor allerlei leefbaarheidsmaatregelen die genomen worden, met name bij lunetten bijvoorbeeld. Verkeersveiligheidsaspecten, met name hier bij het knooppunt met de A28. Dus er zijn andere elementen waar je misschien ook nog wel wat verschillende politieke posities op kan hebben, maar die wat genuanceerder liggen. De angel ligt echt bij die bak bij Amelis Weert. En dat is dan ook waar wij ons met ons regionaal alternatief vooral op focussen. Dus we gaan niet 10 jaar huiswerk overdoen. Dat kunnen we niet, moeten we helemaal niet willen. We focussen ons allereerst op, kunnen we nou iets bedenken waardoor we binnen die bak bij Amelis Weert kunnen blijven? 1. En 2, en dat is ook een hele logische, en dat is ook al, dat is ook nooit een geheim geweest. Kunnen we nou ook kijken naar de verbinding met al die andere ontwikkelingen waar we mee bezig zijn in het kader van de mistverkenning. Eind 2019 zijn we een mistverkenning gestart, waarin we hebben gezegd van ja, we moeten tot een soort OV-ring komen, een schaalsprong OV. Daar is bijvoorbeeld een Lunette Koningsweg genoemd, daar is een waterlinie HOV of tramlijn genoemd. Dat zijn allemaal dingen die lopen ongeveer door hetzelfde gebied. Door de A12-zone zijn allerlei ontwikkelingen gaande. Laten we nou dan die twee hele grote infrastructurele projecten eens een beetje op elkaar leggen om te kijken van past dat een beetje, liggen daar combinaties, kunnen we daar slimme combinaties maken, want we gaan waarschijnlijk in dezelfde tijd aan het bouwen met die twee dingen. Dus combineer dat met elkaar. Dat zijn volgens mij in contouren de onderdelen van het gelijkwaardig alternatief.
Hartelijk dank voor de beantwoording. Ik zie een kort reactie, alleen ik wil wel benadrukken dat de heer Kamp geen spreektijd meer heeft. Dus als u een dringende vraag hebt, dan mag u die nog stellen.
Nou, ik had nog een vraag gesteld over de procedure. Of wij in lijn lopen met datgene wat het Rijk aan het voorbereiden is en of wij op tijd zijn daarvan. Want ik krijg daar vanuit het onderzoek geen inzicht in.
Okay, de heer Schatlee.
Dat is best een lastig. We proberen daar zoveel mogelijk met elkaar op te trekken. Want het zou natuurlijk wel uitermate knullig zijn als wij een regionaal alternatief klaar hebben de week nadat de aannemer begint met scheppen, zeg maar. Laat ik dit zeggen, zo hard loopt dat nog niet. En dat heeft met name te maken met onzekerheid rond het proces bij de Raad van State. De Raad van State die kan op dit moment nog niet zeggen wanneer ze uitspraak denken te doen over dat gewijzigde tracébesluit. Er loopt op dit moment een beroepsprocedure en daar kunnen overheden geen bedenkingen, procedure, de exacte juridische term weet ik niet. Maar op dit moment kan je bij de Raad van State bedenkingen kenbaar maken. Dat kunnen alleen publieke of maatschappelijke organisaties, overheden kunnen dat niet. Daarna gaat er een soort hoorzitting georganiseerd worden door de Raad van State. Dat zal het laatste kwartaal van dit jaar zijn en dan, nou ja, ergens komend jaar gaan ze met een uitspraak komen. Maar ze hebben volgens mij eerder nog een uitspraak over de Via 15. Waar ongeveer eenzelfde stikstof aanpak onder ligt. Met een afstandscriterium van 25 kilometer bijvoorbeeld. Nou, dat zal al veelzeggend zijn over hoe de Raad van State gaat oordelen over de Ring Utrecht. Maar daar zitten er nog zoveel onzekerheden, omdat onze inschatting op dit moment is dat de planning die we in de statenbrief hebben staan in het plan van aanpak, dat die absoluut niet als mosterd naar de maaltijd komt. Dus, maar goed, we proberen daar elkaar gewoon zo goed mogelijk aan geraakt te houden.
Hartelijk dank voor de beantwoording. En ik zie nog één korte vraag van de VVD.
Ja, ik zie u kijkend rondkijken, maar ik heb er gebruik van. Voorzitter, kan de gedeputeerde ook nog iets zeggen over de relatie met Rijnenburg? Hij noemde dat net eventjes. Wij hebben dat ook zo geïnterpreteerd, hè, dat ons gevraagd wordt om met een alternatief te komen, maar dan wel in relatie ook tot Rijnenburg. Kunt u daar nog iets over zeggen, via de voorzitter?
Gedeputeerde.
Ja, dat kan. Daar zitten wat mij betreft twee lagen in. En de eerste laag is dan dat we met name ook kijken naar, hè, want Rijnenburg is genoemd als voorbeeld. En het gaat dan in die cryptische zin over het mogelijk maken van de woningbouwopgave, de grote woningbouwopgave, bijvoorbeeld in Rijnenburg. Dus de eerste laag is wat ons betreft, kan je met het alternatieve plan waar we mee komen, en dat gaat dan met name over capaciteit, voldoende capaciteit vinden in je regionale plan om toch die grote woningbouwopgave te realiseren. Daarbij zou ik nog wel ietsje verder willen uitzoomen dan alleen maar de opgave in de stad Utrecht of U16 gebied. Maar ook als er bij Stroe bijvoorbeeld heel veel woningen gebouwd zouden gaan worden, dan gaat dat ook impact hebben op de ring Utrecht. Willekeurig voorbeeld. Dus voor mij moet je kijken naar de woningbouwopgave. En daarnaast zijn we zeker ook met Rijkswaterstaat in gesprek naar van, en als we nou in Rijnenburg woningbouwontwikkelingen gaan doen, wat zou daar dan voor nodig zijn? En daar hebben we ook binnen de Ring Utrecht, maar u bent daar voor mij deze week ook over bijgepraat in het kader van wat doen we in aanloop naar het Beomit komend najaar. Zijn wij, dat was vanmorgen in de commissie Omgevingsvisie, hebben we daar ook met het Rijk wel gesprekken over. Stel nou dat we bepaalde OV-investeringen zouden willen doen, die zullen op een zeker moment ook ten goede moeten kunnen komen aan woningbouw in Rijnenburg. Dus volgens mij moet je met name kijken naar, maak je dingen niet onmogelijk, maar ook naar van wat zou je nou kunnen doen in dat regionaal alternatief om het wel mogelijk te maken. Maar dat zie ik ook wel een beetje in samenhang met alle andere investeringen en alle andere pakketten die je met elkaar hebt.
Dank, dan zag ik ook nog een vraag van de heer Van den Dikkenberg van de SGP.
Ja, voorzitter, dank. Nog even terugkomend op de bewonersbetrokkenheid. Wij zagen dat er in het plan weinig ruimte voor was. En ook in de beantwoording op schriftelijke vragen van ons. Of schriftelijke vragen, technische vragen van ons.
Ik wil u wel vragen om te blijven een beetje bij de opwaardering van de heer Kamp.
Jazeker, maar dat zat er ook in.
Okay.
Dat was een onderwerp uit de opwaardering. Ja. Daar gaan we van de spreektijd af. Hè. Dat is heel vaak. Dat zijn trucjes, voorzitter. Maar dus de bewonersbetrokkenheid wordt dan uitgesteld. Maar als je dan toch aan een alternatief gaat werken, ik vraag me af of wij dat moeten doen, is het dan niet juist veel krachtiger als je daar een plan neerlegt waarvan je zegt van, nou, hier kunnen de bewoners ook vol gas mee leven. In plaats van een paar verenigingen die er misschien bij betrokken worden. Dan is het toch veel sterker om daar een breed draagvlak onder te bouwen. Dank u wel, voorzitter.
Oké, de heer Schadeleen.
Ja, zo'n plan voor de ring waar mensen vol gas achter kunnen staan, dat is natuurlijk verschillende lagen. En dat brengt mij gelijk ook wel op de ingewikkeldheid. Want als je met bewoners gaat praten die er vol gas achter willen staan, heb je het dan over ook je inwoners van de provincie die vol gas over die ring willen, over die ring, van die ring gebruik willen maken, maar bijvoorbeeld in Veenendaal wonen. En in Woerden werken, of dan kun je allerlei plaatsen voor invullen. Of ga je alleen maar je spitsen op bewoners van Lunetten, die er pal naast wonen. Dat vind ik best een ingewikkelde. En dat is eigenlijk de reden dat we ervoor gekozen hebben om het te doen op de manier waarop we dat ook in het plan van aanpak hebben gezet. Namelijk dat we op dit moment ook vanwege de beperkte tijd die we hebben en ook vanwege wat ik net zei, dat we niet voor ogen hebben om in een creatieve fase iets totaal nieuws te bedenken. Spitsen wij ons nu vooral toe op de georganiseerde groepen die er zijn. Waar volgens mij ook al, ook met handtekeningen, acties en petities, afgelopen jaren ook wel heel veel bewoners van hebben gezegd dat ze daar achter staan. Maar goed, daarmee moeten we voor mij elkaar ook niet wijsmaken dat we daarmee met een plan komen waar iedere bewoner in de provincie achter staat. En dat is ook best wel ingewikkeld. En volgens mij moet je ook kijken, stel nou dat je een regionaal plan, wat niet anders kan zijn dan een plan op hoofdlijnen, over 2 jaar presenteert, wat misschien op een zeker moment wordt overgenomen door het Rijk en wat moet gaan leiden tot een ander tracébesluit, dan komt in die fase er nog meer dan genoeg bewonersparticipatie. En dat is dan denk ik ook het juiste moment, want dat is ook het moment waarop je weet van, nou ja, bij Lunette gaat het zoveel meter vanaf die woningen komen, of zo hoog, of zo diep, of nou, hè, noem alle varianten maar op. En dan weet je ook exact met welke bewoners je op kavelniveau, zeg maar, nog verder in gesprek zou moeten gaan.
Oké, dank voor de beantwoording. Dan komen we hier aan het eind van dit agendapunt en daarmee ook aan het einde van deze vergadering. Hartelijk dank voor wederom uw aanwezigheid en bijdrage. En dan sluit ik bij deze vergadering en ik wil iedereen een hele fijne avond wensen.
Voorzitter, ik wou nog een opmerking maken.
Oké.
Het is mij opgevallen dat u zeer strikt naar de fracties omging met spreektijden en zeer coulant naar het college.
En ik zou toch in het kader van. Ik heb aangesproken op de spreektijd en of ze het kort en bondig wilden houden. Echter vind ik het ook jammer om niet de vragen de kans te krijgen om te beantwoorden van de fracties.
Ja, dat ben ik het helemaal mee eens. Dus ik zou willen voorstellen om voortaan wat coulanter ook naar de fracties te zijn als er ook tijd is. En in elk geval met gelijke mate te meten hierin.
Dank. Ik kan even kijken wat de andere fracties ervan van vinden. Aan de andere kant denk ik niet dat de andere fracties willen dat ik net zo streng ben op de gedeputeerde, omdat die dan niet aan de beantwoording toekomt. Maar het kan altijd korter en bondiger. Dus ik wil zeker vragen of hij de volgende keer, of heel geest de volgende keer wat meer wil kijken naar de spreektijd. En het is wel bijna 10 uur op woensdagavond, dus ik weet niet of andere fracties het er mee eens zijn dat er nog heel veel tijd was.
Dat is oké, interpretatie. Fijne avond.
Fijne avond, dank u wel, voorzitter.
Fijne avond.
Dank voorzitter, fijne avond.